Een kleine waarschuwing vooraf. Dit verhaal gaat over miskramen en levenloos geboren kinderen. In Nijmegen staat een bankje, ter ere van levens die er maar heel kort zijn geweest. Levens die soms buiten de baarmoeder niet mochten bestaan. Levens die maar heel kort het licht zagen, maar nooit een plek kregen, mochten krijgen. Het bankje bestaat uit twee grote langwerpige stukken hout. De ene plank vormt het zitvlak en de andere de rugleuning. In de rugleuning staan letters gefreesd, woorden die een gedicht vormen. Het bankje staat op begraafplaats Rustoord in Nijmegen en hoort bij het monument voor het nooit verloren kind. Een monument voor kinderen die nooit een begrafenis hebben gehad of nooit een verjaardag hebben kunnen vieren. Het gedicht op het bankje heet Schemerleven. Jaap Robbe schreef hem in 2008.
Toen ik stadsdichter was, werd ik gevraagd om een gedicht te schrijven bij een monument voor kinderen die overleden waren, maar geen begrafenis hebben gehad. En dat gebeurde in het katholieke zuiden heel lang, dat ongedoopte kinderen 's nachts begraven moesten worden langs de heg van de begraafplaats. En te vroeg geboren kinderen in de buik, die jonger dan 23 weken waren, die gingen mee met het medisch afval. En er was geen plek voor, en er kwam een monument voor en ik mocht er een gedicht voor schrijven. Schemerleven. Je bleef te kort om te kunnen voelen hoe warm wangen zijn. Hoe verlangen soms naar een glas water smaakt. Wat er na winter komt. Dat een afgeknipte tak in een vaas blijft bloeien alsof hij zijn boom niet mist. Dat enkel de zon geen schaduw heeft. Hoe koeien doen. Dat dat het leven was wat door jouw wimpers schemerde. En hoe traag daarna, elk uur opnieuw, de grote wijzer tegen de kleine kruipt.
Ik heb dat gedicht toen, weet ik nog echt, in vooral 's avonds en 's nachts zitten schrijven. En dat kwam er heel direct uit eigenlijk. En dat was heel erg ook vanuit het perspectief van die kinderen. Dus ik merkte dat ik in het begin veel meer bezig was ook met wat verdrietig voor die kinderen eigenlijk. Dat ze maar zo kort geleefd hebben. En het gedicht eindigt ook wel met het perspectief van de ouder, van de wijzers die naar de kleine kruipen, de ouder die naar het kind kruipt.
Het is begin december 2008 als dit monument wordt onthuld. Jaap is daarbij aanwezig.
Het was heel erg druk, eigenlijk onverwacht druk. Het was begin december en 80, 90, 100 mensen misschien. En het was heel stil en ik las dat gedicht voor en het bleef heel stil. En ja, toen achteraf gingen we nog iedereen kon nog wat drinken geloof ik, in een zaaltje van de begraafplaats. En iedereen bleef, niemand ging naar huis. En toen raakten wat mensen aan de praat en ik zag zo aarzelend echt dat iedereen zo'n beetje alleen was gekomen of met één iemand samen. Maar mensen zochten elkaar een beetje op en raakten aan de praat en kwam zelf ook met wat mensen te praten. En er was een vrouw bij die vertelde me, toen wij net op dat veld stonden, toen heb ik eigenlijk voor de eerste keer in mijn leven gerealiseerd dat ik niet de enige was.
Op dat moment realiseert de vrouw zich dat ze niet de enige is die haar kindje bij geboorte is verloren en daarna nooit meer heeft gezien.
Ze had er ook het gevoel bij dat er een bepaald soort schuld aan vast zat. Dat zij iets kon doen aan het niet levend geboren worden van haar kindje. En dat ze het hele leven gezwegen had. Maar ze zei, haar man was overleden. Ze zei, ik heb met mijn man, als we erover praten, dan lukte dat eigenlijk nooit. Dan kregen we ruzie en hij had dat kindje weggebracht en heeft een leven lang niet willen vertellen waar hij het heen gebracht heeft. Ze zijn een leven lang samen geweest en zei, maar mijn andere kinderen die we later nog kregen, die weten helemaal niet dat er een oude broertje of zusje is. Maar ik denk dagelijks aan dat kindje. En dat ik weet dat als ik er straks niet meer ben, dan is dat kindje helemaal verdwenen. Dan weet niemand dat het ooit bestaan heeft en niemand weet waar het is.
Al die mensen die naar het monument zijn gekomen, hebben eenzelfde soort verhaal. over baby's die bij geboorte of laat in de zwangerschap zijn overleden en waarvan de ouders niet weten wat er daarna met ze is gebeurd. En waar ze al die jaren nooit over hebben kunnen praten.
En zo waren er heel veel verhalen en mensen die iets vertelden. En dat was zo aangrijpend en zo indrukwekkend ook, dat er zoveel mensen zijn op één begraafplaats, maar op één moment, die daarmee worstelen of die dat met zich meedragen. En bij allemaal doet het heel erg pijn.
De mensen die op die decemberdag in 2008 naar de begraafplaats kwamen, waren al op leeftijd. Dat waren mensen die tientallen jaren eerder hun kindje bij geboorte of laat in de zwangerschap hadden verloren en nooit afscheid hebben kunnen nemen. Tot ongeveer 1990 was het in Nederland gebruikelijk om doodgeboren baby's meteen weg te houden bij de ouders. Ze kregen vaak ook geen begrafenis. Dat was beter, was het idee.
Omdat toen de gedachten over rouwverwerking zo waren dat je, als je je maar niet gebonden voelde aan dat doodgeboren kindje, dan zou je er minder verdriet van hebben.
Dit is Laurie Faro. Zij is gepensioneerd jurist en cultuurwetenschapper en deed eind jaren nul onderzoek naar iets wat zij uitgestelde monumenten noemt.
Dus het idee, geen banden, geen emotionele relatie met je overleden kindje, dan zou het rouwproces sneller verlopen. Dus niet meer aan denken, je kwam thuis uit het ziekenhuis, alle babyspulletjes weg, kamer weer in de oude toestand en er werd nooit meer over gesproken. En men dacht, dat is de beste manier om je verlies te verwerken. En dat was niet alleen voor deze problematiek, maar ja, dat gebeurde door de hele maatschappij was dat het idee.
Uitgestelde monumenten zijn monumenten die opgericht zijn voor het verdriet en leed van gebeurtenissen die vele jaren eerder hadden plaatsgevonden, maar die tot dan toe geen plek in de publieke ruimte hadden.
En het doel van mijn onderzoek was juist aan mensen te vragen van wat biedt zo'n monument jou? Want blijkbaar is er in het verleden iets gebeurd, een verlies, een verdriet, wat onvoldoende een plek heeft gekregen in het leven van die mensen. En ja, wat nu dan naar buiten komt en waar het voor nodig is om zo'n monument op te richten. Dus ik was heel erg benieuwd naar die verhalen daarachter.
Om die verhalen te verzamelen wil Laurie met mensen spreken die hun kindje bij geboorte verloren.
Ik kan me nog wel herinneren dat ik het ontzettend moeilijk vond om die ouders te benaderen. Want ik dacht, ja, wie ben ik nou? Een onderzoeker? Waarom zouden ze aan mij hun verhaal willen vertellen? Ja.
Laurie besluit om ze een voorzichtige brief te sturen.
Heel voorzichtig, van als u niet wil versturen, als ik nu weer van alles naar boven haal, verscheur dan alsjeblieft die brief en gooi hem weg. Maar tot mijn verbazing kreeg ik alleen maar positieve reacties. En voor ik het wist, zat ik op de thee met de hond op schoot en werden uren hoorde ik verhalen aan en werd ik na afloop bedankt voor mijn komst. Terwijl ik dacht, ja, maar ik kom hier een verhaal halen. Maar mensen waren ontzettend blij om het te kunnen vertellen. En vaak was ik de eerste aan wie ze het, die echt de tijd nam om het hele verhaal te vertellen, aan te horen. Dus dat vond ik wel heel, heel opmerkelijk.
Wat gebeurde er precies met levenloos geboren kinderen tussen de jaren 50 en 90? Het kwam in die tijd vaker voor dat kinderen tijdens de zwangerschap of bij de geboorte overleden. Er waren simpelweg minder veel technieken om de baby tijdens de zwangerschap te monitoren en om de geboorte te begeleiden. Bovendien waren grote gezinnen toen veel normaler, dus het aantal geboortes lag hoger dan nu. Voor haar onderzoek praat Laurie met veel mensen, voornamelijk vrouwen, die vertellen wat er gebeurde op het moment dat er iets misging met hun baby's.
Nee, dan is het niet goed met dat kindje, dus dat wordt weggehaald bij die moeder. Nou, oké, misschien leeft het nog even. Dan kan je het nog dopen als het katholiek is. Dan komt het overlijden. Ja, en dan wordt het naar het mortuarium gebracht. En dan uiteindelijk moet het kindje natuurlijk begraven worden. En ja, er zijn verhalen dat die kindjes meegingen in de kist bij een ander. die heb ik nooit zo... Ja, ik heb nooit iemand gesproken die dat echt kan bevestigen. Dus dat vind ik moeilijk. Maar er moest natuurlijk iets gebeuren. Dus ja, wat er dan gebeurde is dat je het kindje... Dan gaat het in een schoenendoos of ja... En dan staat het ergens op een schoorsteenmantel te wachten. Dat, die verhaal heb ik wel gehoord. En dan uiteindelijk gaat dan de, ja, iemand moeten doen. De vader of die verdwijnt richting Kerkhof. Met het kistje achterop de fiets. En geeft het daar af. Ja. Maar dat verschilde van ziekenhuis tot ziekenhuis. Ik heb wel een patholoog-anatoom gesproken. Het ziekenhuis in Den Bosch. En daar gingen ze gewoon in de... ton met het menselijk afval. En terwijl hij het mij zat te vertellen, die zag ik hem denken, wat zit ik nou te, wat zeg ik nou eigenlijk?
Als de baby wel werd meegegeven, leverde de vader vaak de baby af bij het kerkhof. Afhankelijk van wie de begraafplaats beheerde, gebeurden er verschillende dingen met het kindje. Als de baby nog was gedoopt, voordat het in het ziekenhuis overleed, kon hij of zij begraven worden in gewijde grond van katholieke begraafplaatsen. Als het kindje niet kon worden gedoopt, werden de baby's begraven op ongewijde grond.
Nou ja, dat is een hoek op de begraafplaats waar de criminelen en de mensen die het verkeerd hebben gedaan, die worden daar afgescheiden van de rest worden die begraven. En ja, die horen er eigenlijk niet bij. En volgens de katholieke leer zouden die kindjes ook niet in de hemel komen
bij God.
Bij God. Die zouden in een soort van limbo, ja, tussenruimte terechtkomen, omdat ze nog belast zijn met de erfzonde. Dus die katholieke mensen werd dat ook nog meegegeven.
Laurie herinnert zich een gesprek met een vrouw uit Zuid-Limburg die haar kindje bij geboorte verloor toen ze 23 was en daarna nooit meer heeft gezien.
Zij heeft het allemaal niet zo meegekregen, behalve dat ze ergens een kindje, een bebloed kindje, op een aanrecht zag liggen. En verder weet ze niks. En haar man is daarbij geweest. En die heeft het begraven. Daar is het aan meegegeven. En die is naar de begraafplaats op de Tongerse weg gegaan. En die heeft het daar afgegeven, niet eens zelf begraven. Dat ging toen zo. Je gaf het af in een doosje. En zij heeft verder, ze weet niet... Ja, ze wist wel dat het een jongetje was, maar het heeft geen naam gekregen. Haar man wilde er nooit meer over praten. Ze kwam thuis na 8 dagen in het ziekenhuis, of weet ik het, 2 weken in het ziekenhuis. Alles was opgeruimd. Niks herinnerde er meer aan. Dat kindje en haar man heeft er nooit meer over gesproken. Dus het kindje had geen naam, niks. Het was een jongetje. En...
Dat is alles wat ze wisten.
Ja.
Op welke schaal dit gebeurde is niet bekend. Feit is wel dat veel ouders niet weten of en hoe hun kindje begraven is als ze niet meer gedoopt konden worden. Vaak werd niet bijgehouden waar ongedoopte kindjes precies lagen. Dat maakt de zoektocht naar de begraafplek jaren later heel lastig. Bovendien lieten sommige ziekenhuizen de levenloos geboren kinderen anoniem cremeren zonder registratie bij te houden of as te bewaren.
Dat vond ik bij deze mevrouw ook wel opmerkelijk. Haar man is daarna nooit meer in de kerk geweest. Wow. Die was woest. Maar voor haar was het allerergste dat hij het geheim van wat er met dat kind gebeurd is, hem eigenlijk meegenomen heeft in zijn graf. En nu, toen ik haar sprak, was haar man overleden. En ze was in de 80. Ja, die emoties. Ja, dat onvoorstelbaar, vond ik. Hoe dat nog. En ook, dat vond ik wel heel knap, de boosheid op de katholieke kerk en alles, op alles en iedereen die niks hebben gedaan in die tijd. En dat zie je denk ik ook wel, zag je ook veel, dat de positie van de echtgenoten, die hadden misschien iets kunnen doen.
Ja.
Dus daar zat ook heel veel schuld. Van ja, had ik maar tegen die arts gezegd, ja, maar ik moet dit gewoon een nette begrafenis geven. Of het kindje, het is mijn kindje en mijn vrouw moet erbij betrokken worden. En we moeten het een naam geven en leuk aankleden en verzorgen en koesteren en liefde geven. Ja, dat hebben ze niet gedaan.
Welke rol speelde de kat of de kerk eigenlijk in dit proces?
Nou ja, ik denk dat zeker in het zuiden van het land waren veel ziekenhuizen natuurlijk katholiek.
Ja.
Gerund door nonnen.
Ja.
En die waren denk ik wel heel strikt ook met dat gedoopt, ongedoopt.
Ja.
Dus ik denk, er waren ook natuurlijk veel wel nonnen die gauw nog even een kind doopten.
Oh, no toch
dope,
wel.
No
ja,
dope.
Ja, 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 ja.
Zelfs dopen in de baarmoeder kon nog. Als ze eraan dachten. Als het maar nog leefde, dan zou dat nog kunnen. Dus er allerlei. Maar daar moet je wel aan denken natuurlijk. En ook, denk ik, dat het wel dat begraven op ongewijde grond, dat dat ook varieerde van gemeente tot gemeente of parochie tot parochie, afhankelijk was van de pastoor.
Hmm.
Ik heb in het dorp waar wij toen wonen in Brabant, in Geenmonde, de dochter van de koster gesproken. Die zei, mijn vader heeft nooit iemand in ongewijde grond, die heeft dat nooit gedaan. Terwijl een dorp verder
gebeurde het wel.
Het kon wel, alleen je moest wel sterk zijn en tegen de tegenin gaan.
Zo was er een grafdelver in Sittard die wel bijhield waar de kinderen werden begraven.
Dat is een van de mannen die kistjes in ontvangst namen aan het hek. Maar die zelf dachten van, goh, misschien is het goed als we het gewoon bijhouden als die mensen ooit nog terugkomen. Als ze toch willen weten wat er met hun kindje gebeurd is. Dus die hebben precies bijgehouden waar die kindjes allemaal begraven werden.
En dan ook met de naam van de ouders of
ja.
Zo. Oh ja.
Ja. En later, toen ik dus betrokken raakte bij dat monument in Sittard, daar was ook een stichting omheen, hebben heel veel mensen hun kindje teruggevonden. Die zijn gaan zoeken. En ja, die vonden gewoon de plek terug. Die mensen heb ik ook geïnterviewd. En dat is natuurlijk heel emotioneel. Maar ook een afsluiting van, nou ja, oké, nu is het een soort van goed.
Ik ben Ingrid Heuts, ik woon in Berkelenschot. Ben niet Brabander van geboorte, maar Limburger, dat horen jullie wel. Dat is het eigenlijk zo'n beetje.
Wat er met een gezin gebeurt op het moment dat het verdriet over een doodgeboren kindje nergens naartoe kan, daar kan Ingrid over meepraten. Zij groeide op in de jaren 50 in Zuid-Limburg.
Ik was de middelste dan, mijn broer was de oudste. En toen 9 jaar na mij kwam nog een broertje. Mijn vader was leraar, mijn moeder was thuis, zo was dat in die tijd. En heel fijn gezin.
Als Ingrid 8,5 is, raakt haar moeder in verwachting van een jongetje. Dat is een feestelijke gebeurtenis in het gezin.
Ja, we waren er allemaal heel erg blij mee. En het enige wat ik minder leuk was, dat ik mijn kamer af moest staan. Dat werd de babykamer. En daar kwam dus een wiegje en daar kwam een commode en een leuk wandkleed had mijn moeder gemaakt. En het was gewoon heel feestelijk. Ja, we hebben daar heel erg naartoe geleefd.
Omdat Ingrid al bijna 9 is, maakt ze de zwangerschap heel bewust mee.
Over de buik aaien en mag ik eens luisteren? En mijn moeder zei, ja kijk, voel het beweegt. En voelde je een voetje of zo, hè? Toen ze al verder was natuurlijk. Dus het was heel intensief, moet ik zeggen, ja. Of intens, moet ik zeggen, ja.
Op 19 augustus 1954 begint de bevalling in eerste instantie thuis. De huisarts begeleidt de bevalling, zoals in die tijd vaak gebeurde. Maar die slaat op een gegeven moment alarm. Ze moeten naar het ziekenhuis. Ingrid wordt ondergebracht bij vrienden. Haar oudere broer is op kamp.
Toen mijn moeder is toen hals over kop door de huisarts in zijn eigen auto naar het ziekenhuis gebracht. Want het duurde veel te lang. Dat was natuurlijk heel slecht voor de baby, hè? Ze was al uren aan bevallen en er kwam maar geen schot in. En toen zei de huisarts op een gegeven moment, nou, ik schat dat het een 8-ponder is. Ik denk dat je dit niet zelf kan brengen. En toen is ze naar het ziekenhuis hals over kop, omdat ze toen de vliezen waren al gebroken.
Ook blijkt dat de baby in het vruchtwater heeft gepoept, waardoor er kans is op vergiftiging. Het is daarom noodzaak dat de baby snel wordt geboren.
Maar dat ging dus niet. Ze kon het niet, kwam niet door de bekken. En, naar het ziekenhuis, daar was geen gynaecoloog. In Kerkrade hadden ze geen eigen gynaecoloog in het ziekenhuis. Dus moest er een van Heerlen komen. He, hebben jullie een. Nou, er werd dan even gezocht en gekeken. Dat is allemaal verloren tijd. He.
Heerlen ligt 7 kilometer verderop. Maar daar blijken ze geen gynaecoloog vrij te hebben.
Dus uiteindelijk heeft chirurg, hebben ze, er was één chirurg in Kerkrade in het ziekenhuis, die hebben ze opgetrommeld. Maar dat duurde allemaal en dat duurde allemaal. En nou, die is toen gekomen en die heeft een keizersnee gedaan. En, maar het was te laat. Toen was het kindje al blauw, dus had zuurstofgebrek gehad. Dus ja, ja, dat krijg je als het te lang duurt, hè.
Het jongetje overlijdt in het ziekenhuis. Ingrid's moeder is dan nog onder narcose van de operatie. Haar vader wordt erbij geroepen en krijgt het kindje nog even te zien.
Hij zei alleen, het was een hele grote, flinke jongen, zei hij altijd. Het was een flink kind, echt. Ja, en in Kerkrade waren de tijd, de verpleegsters waren nonnen. En die nonnen hadden natuurlijk maar één doel, dat was dat zieltje te redden. Dus ze kreeg, het kindje werd gedoopt, waar mijn vader bij was. Werd gewoon water. Want heeft toch ja, een paar minuten of zo geleefd. Of eventjes, ik weet niet hoe lang. Dat ben ik kwijt, dat zou ik niet meer weten. En mijn moeder heeft het kindje helemaal niet gezien. Want die zusters die zeiden, zo gauw mogelijk weg. En ze moet het vergeten, dat is het beste voor haar.
2 dagen na de bevalling halen Ingrid en haar vader het kistje op bij het mortuarium en brengen het naar de begraafplaats.
Toen wij, mijn vader en ik, hebben het kindje begraven op het kerkhof. Met, ja, er was dan iemand van de uitvaartonderneming. En, want ik zie mijn vader nog lopen zo met het kistje. Dat is helemaal helder voor me. En er was een grafje gegraven. En toen mijn vader heeft het zelf gedragen. En zo zijn we naar het grafje gelopen met z'n tweeën. En mijn moeder lag toen nog in het ziekenhuis natuurlijk. Na een keizersnee mocht je toen, nou, ik geloof een week moest je in het ziekenhuis blijven. En ze is er dus niet bij geweest, ook niet bij de begrafenis.
En heeft het jongetje een naam gekregen?
Ja, Guus.
Guus. Ja. Omdat het jongetje is gedoopt, krijgt hij een naam en een plek op de begraafplaats. En zijn jullie daar nog naartoe gegaan?
Ja, daar gingen we iedere zondag naartoe.
Iedere zondag?
Dus, na de mis gingen we naar het kerkhof, ja.
Jaren later krijgt Ingrid in haar werkzame leven weer te maken met doodgeboren kindjes. Zij werkt dan als röntgenlaborant in het ziekenhuis.
Op de röntgen kregen we af en toe een opdracht van de patholoog om foto's te gaan maken, röntgenfoto's te gaan maken van doodgeboren kindjes. En die lagen dan in het mortuarium. We vonden dat allemaal helemaal niet leuk om dat te doen, want zo'n koude pop, zeg maar. En dat vonden we best, want dan ben je 18, 19. Vond je niet zo fijn om met doodgeboren kindjes. Dus we probeerden dat allemaal een beetje op elkaar te schuiven. Maar ik heb in mijn werk als röntgenlaborant veel ambulant geweest. Dus ik ging naar de operatiekamers, eerste hulp. Maar dit was ook ambulant. Dat was ook niet op de afdelingen. Dus dan kreeg ik het nog wel eens toegeschoven.
Om een foto te maken?
Om een foto te gaan maken van een doodgeboren kindje, ja.
Op een dag ziet Ingrid wat er soms achter de schermen gebeurt met de kindjes. Waar ze naartoe gaan. Hoewel ze hier in de opname over twijfelt, heeft Ingrid mij achteraf toestemming gegeven om dit gedeelte te vertellen.
Ik heb ooit gezien dat er een doodgeboren kindje in een kist lag bij iemand.
En in het mortuarium.
Heel luguber. En nou blijkt dat dat achteraf vaker gebeurde.
Wat gebeurde er dan precies?
Dat ze babytjes gewoon bij een ander in de kist legden.
Een ander persoon?
Een vreemd iemand.
Die ook is overleden in het ziekenhuis?
Ja, bijvoorbeeld.
En die dus in het mortuarium lag?
Ja, die in het mortuarium lag. Maar dat zijn dingen, ik mag het niet eens vertellen eigenlijk, want... Nee. Dat zijn dingen, ja, ik weet niet of je het erin moet laten staan. Waar een ziekenhuis natuurlijk niks van wil weten.
Hier gaan natuurlijk verhalen over, ja. Maar dat is nooit bevestigd.
Nee, dat is waar.
En er zijn... Kijk, het klinkt luguber, maar ik kan me ergens voorstellen dat het ook juist gedaan wordt vanuit een goed hart.
Ja, want als mensen zeg maar niet een begrafenis niet kunnen betalen... Ja. Of een crematie niet kunnen betalen. Want ja, wij praten natuurlijk vanuit een luxe positie.
Ja.
Maar als je het niet kan betalen. En ze zeggen dan van, dan zorgen wij wel dat het kindje wordt begraven. Dan wordt het gewoon bij een ander, of gecremeerd, gewoon bij een ander in de kist gelegd. Wil jij nog thee?
Bij Ingrid thuis is het verlies van Guus voelbaar. Vooral haar moeder heeft het er erg moeilijk mee.
Ja, voor mijn moeder is het heel lang heel moeilijk geweest. Die was er echt wat overspannen van. Die kon dat niet verwerken eigenlijk. Dat was heel moeilijk voor haar, ja. Ja, ik denk dat dat voor hun heel slecht is geweest. Dat het niet goed is geweest. Er werd ook later ook nooit meer over gesproken. Nou, ze wouden er niet meer over praten. Ze had zoiets van, ga dat maar niet meer allemaal oprakelen, zei ze dan. Want,
Uit Laurie's onderzoek blijkt dat het wegstoppen van het verdriet vaak wel een tijdje werkt. Maar dat het op latere leeftijd kan terugkomen.
Op het moment dat je je werkzame leven achter de rug is, je gaat met pensioen, komen al die herinneringen, heb je de tijd, komen alle herinneringen naar boven en dit ook. En dan gaat het malen en dan denk je, ja, maar wat is er toen gebeurd? Wat heb ik toen gedaan? Waarom heb ik niet, dat is zo vaak wat er naar voren kwam in die gesprekken, waarom heb ik niet tegen die artsen gezien, het is mijn kind, ik wil weten wat er gebeurd is. Ik wil het zien. Ik wil het vasthouden. En dat mocht allemaal niet.
En wat zag jij dan wat het op latere leeftijd met mensen dus doet als er geen ruimte is geweest voor dat verdriet?
Verschillende emoties. Had ik maar de schuld.
Ja.
Schuld. Maar ook woede. Woede naar de kerk. Of naar het ziekenhuis, naar de artsen. Naar hoe het destijds gegaan is. En ik, ja, voor mijn gevoel werden die kinderen steeds groter. Ja, een beetje raar idee misschien, wat ik nu zeg. Maar steeds belangrijker.
Ook bij Ingrid's moeder komt het verdriet nog een paar keer terug. Eén keer als Ingrid in verwachting is van haar derde kind. Guus was ook het derde kind van haar moeder.
Toen waren ze op vakantie in Italië. En toen belde ik ze en toen zei ik, mam, ik heb groot nieuws. Zei ik, nou, we krijgen een derde kind. Mijn vader zei, we konden naar huis gaan. Het is helemaal kapot. En ze is thuis ook nog een hele tijd echt overspannen geweest. Die heeft zo'n angst gehad dat het bij mij ook weer fout ging. En de dag waarop wij belden dat onze derde geboren was, heeft ze alles uit de handen laten vallen. Mijn vader zei, ik weet niet wat ze allemaal gebroken heeft, maar van alles. Alles wat ze pakte viel gewoon. Dus net alsof je geen macht meer over je handen had. Gek, hè?
Als Ingrid's moeder ver in de 80 is en gaat dementeren, komt het verdriet nogmaals terug.
In alle hevigheid. Iedere keer als ik kwam, zei ze, waar is Guusje nou? Ja, iedere keer kwam het terug. Dus ze heeft het op den duur eerst wel vergeten, zeg maar. Hè? Of losgelaten in die zin. Maar het kwam in alle hevigheid terug toen ze ging dementeren.
Wat zei jij dan tegen haar als ze dat vroeg?
Ja, ik zeg, dat weet je, maar mam. Mijn vader was toen al overleden. Hè? En toen zei ik, Guusje is bij papa. Ik zeg, ja, denk daar maar aan. Hij is bij papa, zei ik dan altijd tegen haar.
Ja.
Ja, maar waarom zie ik hem dan niet? Ja, maar ze begreep niet waarom die dan niet naar haar kwam.
Ja.
Zoals hem nooit heeft zien lopen of zo.
Nee.
Hè? Dus nee, hij was
en
zo klein.
Zij heeft hem ook nooit gezien.
Ze heeft hem zelfs nooit gezien, nee.
Zij weet niet hoe hij eruit ziet.
Nee, nee.
De meer dan 160 monumenten die vanaf het begin van deze eeuw overal in Nederland worden opgericht, laat het belang zien van een plek voor het verdriet dat duizenden ouders hebben moeten ondergaan. Het laat ook zien wat er gebeurt als rouw geen plek heeft om naartoe te gaan.
Ik denk dat het gaat dolen na een tijdje. Dus het heeft geen, als iets geen plek heeft en geen vorm. De vorm van het verdriet bedoel ik dan, niet per se van het kindje, maar dan is het nergens. En als iets nergens is, is het ook overal. En dat, dan wordt het een soort alles alles innemende omvang kan iets krijgen. Dat creëert het grootste, de grootste intensiteit van verdriet, denk ik.
Het verschilt van persoon tot persoon, maar ik denk wel dat je de keus moet hebben.
Ja.
En de ouders van deze kinderen hebben die keus niet gehad. En dat is denk ik het punt. Hè? Dus ieder moet zelf weten hoe die rouwt, maar ze hebben niks.
Jaren na de onthulling van het monument met Jaaps gedicht erop, schrijft hij in 2022 een roman over hetzelfde thema, met dezelfde titel als zijn gedicht, Schemerleven. Het boek maakt veel los bij mensen. In het begin krijgt hij dagelijks 5 tot 10 brieven en berichten van mensen die ook hun kindje zijn verloren. Uit die gesprekken merkt hij op dat mensen vaak met schuldgevoelens zitten.
Ik merk vooral schuld, een schuldgevoel. Dat zit vooral bij mannen eigenlijk. Die zijn niet zo vaak, kom je die tegen in interviews, of die worden eigenlijk, wordt dit ook vaak als een soort van, dat ik ook heel merkwaardig vind, een soort van vrouwengeschiedenis gezien. Alsof die mannen daar ja, een soort bij zaten en de krant lazen en het hen verder niet betrof eigenlijk. En natuurlijk is bevallen alles en zwangerschap was in die tijd, werd het ook wel echt heel gescheiden gehouden natuurlijk. Maar die mannen die ik spreek of die me schrijven, die kampen bijna altijd wel met een schuldgevoel. Omdat zij degene waren bij de geboorte die hun vrouw niet beschermd hebben. Dus die niet ingegrepen hebben toen dat kindje werd weggebracht. Of die een doos in handen kregen waarbij ze het brengen naar de begraafplaats. En dat ze dat dan maar gewoon gedaan hebben. Niet gekeken hebben in doosje, niet een foto gemaakt hebben, niet gezegd hebben, wil je het even zien? Dat ze eigenlijk niks gedaan hebben. Daar voelen heel veel mannen zich worstelen daarmee.
Dat zij nog voelden dat ze een soort controle hadden kunnen hebben.
Nou ja, hun vrouw was op hun kwetsbaarst. Die was net bevallen, die zat nog helemaal in die roes van het bevallen. En een paar tellen daarna
ja.
Is dat kindje al in je handen en ben je onderweg naar buiten. En dat zij niets gedaan hebben, dat is waar heel veel mannen mee worstelen. En hun vrouw in die zin niet behoed hebben voor dat verdriet. En dat ze meegedaan hebben aan dat wat later zo'n desastreuze impact blijkt te hebben gehad.
Waarom zijn rituelen zo belangrijk rondom de dood voor mensen?
Omdat mensen daar door die betekenisvolle handelingen daar ja rust bij vinden, denk ik. Zo. Wat ik eigenlijk concludeer is dat door nu alsnog op die plek waar dat kindje begraven zou zijn of in de buurt van de handeling te doen die je destijds een liefdevolle handeling, dat wat je destijds eigenlijk niet hebt kunnen doen of niet de kans toe hebt gekregen. Nou ja, dat sluit af, dat geeft rust. Dan misschien stopt het hele denkproces in je hoofd daardoor. Mm. Ik denk wel dat het belangrijkste voor die mensen was dat het in het openbaar, dat het naar buiten komt.
Ja.
Dus dat het niet alleen maar een verhaal is wat in hun hoofd ergens rondmaalt, maar dat ze erover kunnen praten en dat het, ja, we noemen dat natuurlijk een plek geven. Maar ja, dat heelt.
En wat doet dat dan? Wat geeft dat dan om het te kunnen laten zien in voor de publieke mensen? Ruimte? Ja.
Genoegdoening. Genoegdoening. Van jongens, met z'n allen weten jullie wel wat er destijds is gebeurd.
Dit was Nu je het zegt. Een productie van Ilvu. Volgende week deel 2 van dit verhaal.
Nu is de insteek van zoveel mogelijk. Je hebt maar een korte tijd. Je moet het kindje leren kennen. Herinneringen maken. Zoveel mogelijk weten over het kindje. Vasthouden. Zodat je later, als je dat terugkijkt, gewoon die herinneringen hebt.
Mijn naam is Bianca Schrijver. En ik deed de redactie, productie, montage en mixage voor deze aflevering. Research en eindredactie door Gijs Wilbrink. Muziek is van Tim Meijer. Veel dank aan Ingrid Heuts, Laurie Faro en Jaap Robbe. Wil je de volgende aflevering niet missen? Abonneer je dan nu op deze podcast in de app waarmee je luistert.